Goedemorgen gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Ad de Hoop en ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen gaat het door meneer Gijsbert zijn voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Marijn de Jong en Eline Prins. In de dienst wordt er gecollecteerd voor de diaconie. De tweede collecte bij de uitgang is bestemd voor kerk en eredienst. Wij maken u ook attent op de zendingsbussen in de hal. In verband met de afkondigingen van het overlijden van twee gemeenteleden verzoek ik u zo mogelijk te gaan staan. Op zaterdag 21 april is op 91-jarige leeftijd overleden zuster Johanna Vinkergroen. Zij laat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Afgelopen donderdag heeft de begrafenis plaatsgevonden vanuit de Bezuinkerk. Op dinsdag 24 april is op 69-jarige leeftijd overleden zuster Henny van der Worp-Gruppen. Ze laat man, kinderen en kleinkinderen achter. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden vanuit de Westerkerk. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van zuster Vinke en van der Worp en naar alle die hen zullen missen. Wij gedenken de overledenen nu in stilte en sluiten af met de woord en leven. Jezus, schijn mijn leven, neem mij aan uw hand, dwars door de dood heen naar het vaderland. Namens de kerkgraden wens ik u alle een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zal je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zal je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 128. Het boek Leviticus vangt het midden van de 5 Torahboeken en geldt in het Jodendom als de centrale kern, het hart van de Torah. Joodse kinderen leren lezen uit dit boek. Het is zelfs voorleesboek. Wat staat er in dit hart? Wel, het centrale visioen. De droom van God. God die woont te midden van de mensen. Zijn heilige woning te midden van de woningen der mensen. Een wereld die Leviticus beschrijft zoals je daarna eigenlijk alleen nog in de openbaringen van Johannes terugvindt. Het slot daarvan. Vanmorgen lezen we uit de Sidroot die gisteren aan de orde waren. Sidra Tassiria en Sidra Metzora waren aan de orde. Bij elkaar is dat de hoofdstukken 12 tot en met 20 van Leviticus. Omdat de reguliere lezing rond Pesach even onderbroken is geweest, waren er gisteren en zijn er ook komende week 2 Sidrot aan de orde om dat weer in te halen. En vanmorgen heb ik dan gekozen voor het begin van de Sidra Tassiria. Die begint met Leviticus 12. Dat hoofdstuk dat zullen we zo meteen samen lezen. Als aanvangstekst lees ik daaruit en vanmorgen komen de lezingen uit de Narense Bijbel. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: spreek tot de zonen Israëls en zeg: wanneer een vrouw zaad draagt en een mannelijk kind gebaard zal hebben, is ze 7 dagen lang besmet als bij de dagen van afzondering. Wanneer ze ongesteld is, wordt ze een besmette. 30 maal een dag en nog een 3tal dagen blijft ze thuis, omdat er bloed vloeit dat haar reinigt. Al wat heilig is mag ze niet aanraken en in het heiligdom mag ze niet komen, totdat vervuld zijn de dagen van haar reiniging. Nou, als je pas 12 jaar bent en je bent bar mitzwa en je leest zoiets, heb je genoeg om over na te denken om te gaan vragen. Hè? Laten we samen bidden. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader in Jezus Christus, dank u wel dat we hier weer mogen zijn om te leren. Een dienst die net iets anders is dan anders, waarin bijbelgedeelten langskomen waar we ons nooit meer in verdiepten en die we tot ons willen laten spreken, ook luisterend naar hoe die teksten leven bij uw volk Israël. Zegen ons, christelijke gemeente als wij zijn, en mogen de woorden die wij overdenken, mogen die diensten die wij zo houden, ook iets veranderen in ons, iets vernieuwen in ons bezig zijn met de schriften. Kom met uw Heilige Geest, doe ons verstaan en doe ons uw aanwezigheid ervaren in Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift eerst uit het Nieuwe Testament. Ik lees eerst enkele versen uit Lucas 2, vers 22 tot en met 24. En als, naar de wet van Mozes, vervuld zijn de dagen van hun reiniging, Leviticus 12, vers 6... laten ze hem mee opklimmen naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de Heer, gelijk geschreven staat in de wet van de Heer: elk mannetje dat de moederschoot splijt zal worden genoemd toegeheiligd aan de Heer. Exodus 13. En om, naar wat gezegd is in de wet van de Heer, een offerande te geven, een koppel tortels of 2 duivenjongen. Leviticus. En uiteraard ging dat over Jozef en Maria die hun kind Jezus bij de tempel brengen. Dan uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, Hoofdstuk 6, vers 14 tot en met 7, vers 1. Aansluitend zingen we dan lied 404, vers 1. 2 Korinthe 6, vers 14. Wandelt niet onder andermans juk met ongelovigen, want wat hebben gerechtigheid en wetteloosheid samen, of wat voor gemeenschap is er voor licht met duisternis? Wat is de overeenstemming van Christus met Beliar? Of wat is het deel voor een gelovige met een ongelovige samen? Wat is de gelijkheid van Gods tempel met afgodsbeelden? Wij zelf immers zijn een tempel van een God die leeft. Zoals God gezegd heeft, ik zal bij hen wonen en wandelen. Ook zal ik hun God zijn en zij zullen mijn gemeente zijn. Trek daarom weg uit hun midden en grenst u af, zegt de Heer. Raak het onreine niet aan, dan zal ik u aannemen en u tot vader zijn. En gij zult mij tot zonen zijn en dochters, zegt de Heer, de Albeheerser. Als we dan deze aankondigingen hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en in vreze voor God onze heiliging voltooien. Leviticus 12 en aansluitend Psalm 127, vers 3 en 4. Psalm 127, vers 3 en 4. Leviticus 12. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: spreek tot de zonen Israëls en zeg: wanneer een vrouw zaad draagt en een mannelijk kind gebaard zal hebben, is ze 7 dagen lang besmet. Als bij de dagen van afzondering, wanneer ze ongesteld is, wordt ze een besmette. Op de 8e dag wordt het vlees van zijn voorhuid besneden. 30 maal een dag en nog een 3tal dagen blijft ze thuis, omdat er bloed vloeit dat haar reinigt. Al wat heilig is, mag ze niet aanraken en in het heiligdom mag ze niet komen, totdat vervuld zijn de dagen van haar reiniging. Als ze een meisje baart, is ze 2 maal 7 dagen besmet, als in haar afzondering. 60 maal een dag en nog een 6tal dagen blijft ze thuis, omdat er bloed vloeit dat haar reinigt. Nadat de dagen van haar reiniging vervuld zijn, voor een zoon of voor een dochter, brengt ze een schaap in zijn eerste jaar als opgangsgave. En een duivenzoon of duivendochter als ontzondigingsgave. Naar de opening van de tent van samenkomst naar de priester. Doen naderen zal hij dat tot het aanschijn van de ene en verzoening over haar vragen. Gereinigd is ze dan van de bron waaruit zij bloedde. Dit is de wetsregel voor haar die baart, voor een mannelijk kind of voor een meisje. En als haar hand niet toekomt aan genoeg voor een lam, nemen zal ze dan twee tortels of twee duivenzonen, één als opgangsgave en één als ontzondigingsgave. Verzoening zal de priester over haar vragen en rein zal ze zijn. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Voordat we ons nu in Leviticus 12 verdiepen, eerst even dit. Sara, Rebecca, Rachel, Hanna, het waren vrouwen die aanvankelijk onvruchtbaar en dus kinderloos waren. En dat betekende een enorme worsteling voor henzelf, een groot verdriet over een niet vervulde kinderwens. En het betekende ook sociaal gezien dat ze minder aanzien hadden. dan zal het laatste in onze tijd wellicht niet zo'n grote rol meer spelen, maar het eerste zeker wel. En dat verdriet, dat neem je niet zomaar weg. Ook al is het tegenwoordig IVF en er zijn er mogelijkheden tot adoptie, we bewegen ons hier als mensen aan de grenzen van ons kunnen. Wij kunnen niet zomaar even leven creëren. En op talloze manieren verdiepen ook de rabbijnen zich in de vragen die dat opwerpt. Ook de vragen in deze moderne tijd, ook ten aanzien van IVF, hebben allerlei dingen over te zeggen. Een van de items die zij behandelen, die licht ik uit, omdat me dat ook van belang lijkt bij de uitleg, bij het uitwerken van Leviticus 12. En dat betreft de rabbijnse discussies over het belang van de voortplanting. Dus dat is. Is de voortplanting een algemeen gebod van God, hè, het wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u, of is het een specifiek gebod dat met name Israël geldt? En dan neigen de meeste verklaringen naar het laatste. De gedachtegang is, voortplanting is op zich een natuurlijk proces dat zich bij alle schepselen afspeelt. Maar in Israël staat het voortbrengen van kinderen in het kader van de geschiedenis die moet worden gemaakt. Hoe donker ook de tijden in de wereld, Israël heeft de plicht kinderen in deze wereld te zetten, omdat er in alle tijden getuigen van God moeten zijn. En in alle tijden mensen die anderen voorgaan in hun leven naar de Torah. Anders gezegd, het baren van kinderen staat in het kader van de overdracht van kennis en van spirituele waarden en normen. Ik citeer een midrash. Joodse uitleg van een bijbelgedeelte. Midrash. Rabbi Yehuda zei dat wanneer een mens van deze wereld gaat zonder kinderen, hij bedrukt is en weent. Dan zegt de heilige, gezegend zei hij tegen hem, waarom huil je, omdat je geen vruchten in deze wereld hebt achtergelaten? Jij hebt een vrucht die mooier is dan kinderen. Hierop zei deze mens tegen hem, welke vrucht heeft u dan voor mij overgelaten? Zegt de heilige, gezegend zei hij, de Torah, waarin geschreven staat, de vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens. En de conclusie van deze midrash is dus dat Torah leren en het doen van goede daden de biologische voortplanting vervangen. Anderen zeggen zelfs, wat heb je aan kinderen als het alleen je biologische kinderen zijn? Het gaat erom dat je spirituele kinderen hebt. Kinderen van jouzelf of van een ander die van jou Torah leren en Torah doen en die later onderwijs geven, zich gaan profileren in kunst en in wetenschap. Het belang van een leven met de Torah kan zo groot zijn dat huwelijksleven en voortplanting geen ideaal meer zijn. Dat is een rabbijnse gedachte die ook Paulus heel vertrouwd was. Paulus die zelfs adviseert om maar helemaal niet meer te trouwen of kinderen te krijgen, om de handen vrij te hebben voor de dingen van het koninkrijk. Kortom, oké, je kunt een kind baren, maar waarom en waartoe? Hoeveel ouders hebben niet dolblij bij de wieg gestaan en later triest staan kijken naar wat hun kinderen van het leven maakten? En het gaat om kinderen die wijs leven dicht bij het woord van God. Dus als wij nu verder die teksten in Leviticus bestuderen, laten we niet vergeten dat deze teksten staan in een bepaald verband. Ze hebben hun betekenis binnen een verbond. Het verbond tussen God en zijn volk. Leviticus predikt niet allereerst algemeen gangbare waarden en normen. Dat doen wij door Leviticus 19 of zo er even uit te plukken en dan te lezen als een soort wet. Dat doe ik zelf ook aan mee. Leviticus spreekt niet zomaar algemene waarden en normen. Het predikt waarden en normen die dit volk, Israël, overeind heeft te houden in de wereld om alle oppervlakkigheid te vermijden, om uit de greep te blijven van heidense afgoderij. Dat is het meedoen met allerlei tijdgeest en wereldgeest. En ten opzichte van die heidenvolkeren, ten opzichte van de wereld, geldt binnen het verbondsvolk telkens: zoiets doet men in Israël niet. Zoiets doen wij in Israël anders. Omdat voor Israël niets vanzelfsprekend is. Omdat alles in de schepping uit Gods hand komt. Omdat alles in het leven heilig is. En zo is het ook hier in Leviticus 12. Hoe komt die kraamvrouw onrein? Waarom moet zij een zondoffer brengen? Is een kind ter wereld brengen dan iets negatiefs? Nee. Het gaat om iets veel groters. En dat heeft niets met zonde en onreinheid in onze betekenis van het woord te maken. Dat je volgens de Bijbel onrein kunt worden doordat je in aanraking bent gekomen met iets onreins, dat is één ding. En die gedachte is ons wel vertrouwd. Raak je iets aan wat onrein is, word je zelf ook onrein. Maar je kunt volgens de Bijbel ook onrein worden doordat je in aanraking bent gekomen met het goddelijke, met het hogere. Je hebt dan als mens namelijk als het ware je grens, de grens, overschreden. Je hebt geraakt aan een taboe, aan geheimen die ons bestaan te boven gaan. Wie weet wat leven is? Wie weet hoe leven te creëren? Een geboorte blijft een wonder. De dood is een even groot wonder. Ergens op die grenzen raakt ons leven aan de goddelijke wereld. Is er een heen en weer. Zoals een prachtige Joodse uitspraak stelt: wie daar sterft, wordt hier geboren. Wie hier sterft, wordt daar geboren. En dat gebied met zijn geheimen is voor een mens taboe. En een vrouw die een kind baart, is in zekere zin in dat gebied geweest. Ze is, hè, als je naar de Hebreeuwse taal denkt, de bladspiegel, ze is in die witte regel geweest, boven elke Hebreeuwse regel, waar de woorden vandaan komen, waar de schepping vandaan komt. Een mens hoort daar niet te zijn, in dat wit. Ze is daar geweest op tweeërlei manier. 1. Ze heeft geraakt aan de geheimen van het leven door het zaad dat vrucht droeg in haar schoot en dat daar groeide. En geen mens weet eigenlijk hoe. We kunnen dat alleen maar meten, constateren. Maar het eigenlijke van de samensmelting van lichaam, ziel en geest, de verbinding van het stoffelijke, het aardse met de adem van God, het ontgaat ons. En 2, bij het baren van haar kind scheert zij ook zelf langs de grenzen van leven en dood. In Bijbeltaal langs de grenzen van de eeuwigheid. Want ze kan er ook in blijven. Als te veel bloed vloeit, en bloed staat in de Bijbel voor leven, dan vloeit het aardse leven weg en dan keert haar geest terug tot God. Voor het baren van een kind zet een vrouw in wezen haar eigen leven in. En daarom is een kraamvrouw dus besmet, onrein. Ze was in gebied dat taboe is. Nu moet ze eerst weer landen. Nu moet ze eerst weer mens worden. Terug achter de grenzen die ons zijn opgelegd. Want grenzen zijn heilzaam. Zoals de grens van het water voor een vis heilzaam is. En het woord, de Tora, helpt de vrouw om haar grenzen weer te vinden. De man staat erbij en kijkt ernaar, maar is er wel bij betrokken. De eerste 7 dagen, bij een meisje 14 dagen, kom ik zo op, mag er geen seksueel verkeer zijn. Net als tijdens de menstruatie, zegt vers 2. Want ongesteldheid herinnert immers ook aan een eisprong, aan een levensgeheim. En daarbij vloeit ook bloed, dus leven, weg. De man is ook geroepen om die geheimen te beseffen. Hij ontvangt zijn vrouw daarna als het ware weer uit de goddelijke wereld terug. Niets wordt in Israël als vanzelfsprekend beschouwd. Alles is wonder. Na die eerste periode van 1 of 2 weken volgen dan nog 33 of 66 dagen van reiniging. Seksueel verkeer mag weer, maar voorlopig mag ze nog niet naar de tempel. Ze blijft in haar reinigingstijd. Voor elke week van haar zwangerschap, die in principe 40 weken duurt, blijft ze 1 dag in reinigingstijd. In totaal dus 40 dagen. Als het om een meisje gaat, zelfs dubbel zo lang. Een meisje is immers, net als zij zelf, in wezen een nieuwe levensdraagster. Dat vermenigvuldigt de taboesfeer met 2 vrouwen. In die tijd van 40 of 80 dagen kan de vrouw zich dus ook op haar reinigingstijd beroepen. Het creëert ook grenzen. Er zijn dingen die van haar nog niet gevraagd hoeven te worden. Laat ze maar een tijd bijkomen. Haar lichaam op krachten en weer in vorm komen. Laat ze genieten van de herwonnen vrijheid. Want menige zwangerschap betekent immers ook een toenemende beperking van bewegingsvrijheid of allerlei bijkomende klachten. Voor elke week van de zwangerschap is haar nu een dag gegeven om te herstellen. En dan is het ook klaar. Na 40, CQ 80 dagen, is er de gang naar de tempel om daar te verschijnen voor de Heere God die de geheimen van het leven kent. Die leven gaf en leven spaarde. En nog 1 keer wordt dat besef heftig in herinnering geroepen. Want er vloeit nog 1 keer bloed. Ze moeten een lammetje en een duifje doden en offeren. Als ze er geen geld voor hebben, 2 jonge duifjes. Komen net uit het ei. Dat is hard. Maar dat prent het wel in. Het had in plaats van dit dierenkind ook mijn eigen kindje kunnen zijn. Of ikzelf. Ik heb het vormen van een kind in mijn baarmoeder gevoeld en beleefd. En in mijn kleinheid de grootheid van Gods wonderen ervaren. En ik scheerde bij het baren langs de grenzen van leven en dood. Ik ben in heilig gebied geweest. En dat zal ik nooit meer vergeten. Maar met dit offer mag ik mij voor en met God weer verzoend weten, binnen mijn grenzen, opnieuw opgenomen in en pelgrimerend met het volk dat eert en dient, de Heere, onze God. En nu begint de taak ook dit van God gegeven kostbaar kind mee te nemen in die pelgrimage, het te onderwijzen in de Torah, opdat de vrucht van mijn schoot ook werkelijk als vrucht van God zal leven en herkenbaar zal zijn. Opdat dit biologische kind vooral ook mijn spirituele kind zal zijn. Nou, deze hele manier van denken gaat mee en zet zich voort in het Nieuwe Testament. Uiteraard, de schrijvers zijn zelf Joods en zijn in het Joodse gedachtegoed gedrenkt. Natuurlijk geldt het Jozef en Maria, Jozef en Mirjam in het Hebreeuws. Mirjam, de vrouw uit wie Jezus, Jehoshua, verwekt is door de Heilige Geest. Hallo, hoe ver in goddelijk gebied kun je verkeren? Gelukkig voor haar houdt de Torah het voor haar ook op 40 dagen van reiniging. Na zo'n verwekking, bij zo'n zwangerschap, zou je zeggen, nou, ben je hele leven bezig met rein te worden. Hè? En zij verschijnen, Jozef en Maria, volstrekt overeenkomstig Leviticus 12, voor God in de tempel en voeden Jezus zo op. En dat hun zoon ook een spirituele zoon van de Torah genoemd kan worden en zal worden, dat is een understatement. Hij heeft de Torah als geen ander geleefd en onderwezen. Hij wordt de boom des levens voor alle volken en wij zijn hier bijeen in zijn naam. Maar je vindt deze gedachte dus ook terug bij Paulus. Ik vermeldde al dat hij het alleen zijn verkoos boven het huwelijk en biologische kinderen. Dat staat in 1 Korinther 7. Want het gaat hem, helemaal in de lijn van wat we hebben gehoord, om spirituele vrucht. En zo kun je dus bij hem lezen, je kunt het zelf nalezen, zijn brief aan Timotheus, aan Timotheus, mijn waarachtig kind in het geloof. Of aan Titus, mijn waarachtig kind in het geloof. De biologische vader en moeder, die worden niet eens genoemd. Die worden als het ware gepasseerd. Dit zijn Paulus kinderen. En dat ligt ook in één lijn met bijvoorbeeld deze tekst uit de Talmud. Een ieder die het kind van zijn naaste Torah onderricht, wordt dat aangerekend door de schrift alsof hij het verwekt heeft. Met andere woorden, het op de wereld zetten van een kind is van belang voor zover daarmee de fysieke voorwaarden zijn geschapen voor een religieus leven dat staat in het teken van God. Dus het is uit religieus opzicht belangrijker om voor iemand in deze wereld een spirituele vader of moeder te zijn dan een biologische. In dat kader past ook een uitspraak in de Mishnah dat een vader iemand deze wereld inbrengt, maar dat de leraar die iemand wijsheid leert hem brengt naar de toekomstige wereld. En die gedachte die zet Paulus dus, boem, zo over op de gemeente in Korinthe. Dat zijn goyim, niet joden, heidenen, wat weten zij veel, van Leviticus 12 enzovoort. Maar het zijn heidenen die tot geloof zijn gekomen in de levende Torah, de boom des levens, Jezus Christus. Maar daarmee worden zij volgens Paulus dan ook net als Israël geroepen om het terrein van alle afgodendienst te verlaten, te breken met tijdgeest en wereldgeest. En zoals het voor het verbondsvolk Israël geldt, zo geldt het nu volgens Paulus ook voor de christenen uit de heidenen, dus ook voor ons hier, Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Jullie zijn Gods tempel. Grens je af van je omgeving. Jullie zijn mijn zonen en dochters, zegt de Heer. Voltooi je reiniging en heiliging in ontzag voor de Heer. In dat kleine stukje wat we gelezen hebben, 2 Korinthe 6, citeert Paulus maar liefst 4 keer teksten uit de Tenach, onder andere uit Leviticus. Nou, dat is het denk ik voor vanmorgen vanmiddag. Volgens de voorschriften van de apostelen op de synode in Handelingen 15... hoeven wij ons bij ons geloof in Christus niet te houden aan de concrete wetten zoals van Leviticus 12... maar aan de gedachten daarachter zoveel te meer. En in hoeverre hebben wij ons aangepast aan tijdgeest, wereldgeest? Maken wij nog het verschil met onze omgeving in ons denken over leven, over dood, in onze omgang, respect voor de kraamvrouw, met onze echtgenotes überhaupt, in onze omgang met onze kinderen en met de kinderen van een ander? Waarin uitzicht bij ons de diepe eerbied voor het leven? Hij die leven gaf en spaarde. Waarin uitzicht bij ons een besef van de heiligheid van God en van alle dingen? En ontwikkelen wij bij ons en onze kinderen nog een gevoeligheid voor taboes, voor grensoverschrijdingen? Maak jezelf niet onrein. Paulus citeert Exodus, Leviticus, Jesaja, Jeremia, ook richting de Nieuwtestamentische gemeente, ook richting ons. Ook de Torah, de onderwijzing van Leviticus 12, staat in Jezus Christus als hoog op een berg te branden. Een lichtbaak voor iedereen. En zijn wij daar de spirituele kinderen van? Amen. Zeer bedankt, Eline. Even ruimte voor een verhelderingsvraag of een vraag of reactie om mee te nemen. Ja. Ja, de vraag is hier van, maar er staat toch in de Bijbel, het werd toch tegen Eva gezegd, wees vruchtbaar, vermenigvuldigen en al die, dat realiseren rabbijnen zich ook wel, maar ze blijven het toch als vraag stellen, zo van, moet je, omdat die lijn van die eerstgeborene altijd vroeg in Genesis gaat, moet je toch eigenlijk Genesis niet lezen, ook als het verhaal al van het Joodse volk is. Dat roepen zij op. En ze zeggen, hoe het voor de Goyim werkt met dat baren, dat weten we eigenlijk niet precies. Ja. Iets anders.
Het ja. Had toch ook niet het plan van het Joodse volk, als de zondeval niet was geweest, dan was het toch al gewoon goed, denk ik. Als je zondeval niet was geweest, dan had je toch nooit het Joodse volk gehad.
Cornee geeft jullie een filosofische vraag mee, mag je zelf over nadenken. Van, zou er een Joods volk zijn geweest als er geen zondeval had plaatsgevonden?
Ja, ja. Maar je is de zondeval, dat wist God wel, maar zonder zo, ja, moet ik dat zeggen. Hoe sterk was de mens om dat te kunnen dragen? Dat wist God. Dat wist.
Lini maakt het nog ingewikkelder. Geef jullie nog een filosofische vraag mee. God wist het allemaal al van tevoren. Dat zijn leuke onderwerpen voor een andere keer. Maar ik geef het je nog maar mee. Ja. Nog iemand die wil reageren op. Toch een apart hoofdstuk in Leviticus 12. Wanneer lees je dat nou in een kerk?
Ja. Ja. Ja, dat is dan wel naar mij gericht. Maar ik snapte dat toen nooit. Dat ik dus de eerste keer niet kreeg. En toen komt mijn vader een keer bij me. Ik kan dat vertellen, is dat het
Het is aan jou. Ja. Je scheert langs het graf. Ja. 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 Ja, dankjewel. Nee, dat is echt een Bijbels besef, wat zo wordt binnengebracht. Nog één andere vraag of opmerking. Het is zomaar even altijd. Dat je even de kans hebt om. Nee? Oké. Ja? Het?
Het water van de
mikwa. Ja, het water van de mikwa. Ja. Het water in de mikwa wordt ook vergeleken met het water in de baarmoeder. Ja, dat kan best, dat weet ik niet eens. Ja? Oké. Oké, dankjewel. Want u, naar die mikwa gaat zo'n vrouw toe, na die 40 dagen om zich te reinigen.
Maar ja, oké. Okay. Tijd om te maken, zoals wij dat doen, mocht je de eerste 6 weken echt niet de deur uit. Ik ben echt, met mijn eerste kind, ben ik echt 6 weken uit geweest.
Ik heb geen idee, Dini, of dat soort dingen dan zeg maar uit de Bijbel komen, weet ik niet. Op zich is het heel goed, zoals in het verleden dat veel meer, dat je ook beschermd werd door allerlei regels van als je na een geboorte, maar ook na een overlijden, je hebt zo'n tijd van rouw enzovoort. Dat is helemaal niet verkeerd. Volgens mij zijn dat hele Bijbelse dimensies daarvan. Of dat er rechtstreeks uit af te leiden is, zou ik niet weten. Corné.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor ons volk, het parlement en de regering. Laten we God bidden dat het morgen een feestelijke dag is, bij de viering van Koninginnedag, dit mede ter bevestiging van de vrijheid en democratie in ons land.
Dankjewel. We reageren op de voorbeden met responsie B. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor wat u allemaal geeft. En open onze ogen en harten om het te zien. En om met een diep besef van eerbied onze weg door het leven te gaan. En ook ons eigen leven te houden in uw licht, opdat wij vooral herkenbaar zullen zijn als spirituele kinderen van u. Kinderen van God, navolgers van uw Zoon Jezus Christus. Wilt u ons nabij zijn in die grensgebieden, bij geboorte en bij dood? Wij bidden u voor de families in rouw, de familie Vinken en de familie Van der Worp. Zegen, Heer, allen die met dat geheim te maken hebben, dat dan weer verdrietig maakt, maar dat tegelijk toch ook zo nauw verbonden is met u. Voor u is er geen dood, alleen de overgang naar u toe. De komende periode herdenken en vieren we onze vrijheid. We danken u daarvoor. Laat ons beseffen dat vrijheid ook verantwoordelijkheid betekent. We bidden u voor onze bestuurders, landelijk en plaatselijk, dat ze vrijheid en gerechtigheid voor iedereen betrachten in alle keuzes die ze maken. Geef hen wijsheid, open blik naar elkaar en toekomst voor onze samenleving. We bidden u voor onze koningin. Geef haar kracht en wijsheid in de taak waartoe ze zich geroepen weet. Geef haar een goede viering van haar verjaardag morgen. En wees haar nabij als de afwezigheid van Friso pijnlijk voor haar als moeder zijn zal. Zo bidden wij u samen.
Met uw dragende vleugels onder ons uit, spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
We bidden u ook dat we onze vrijheid vieren en koesteren, verdedigen en delen met elkaar. Laat ons gebed geen gemakzucht zijn wanneer wij om ruimte bidden voor wie gebonden zijn en gekleineerd zijn in ons eigen midden. Geef ons oor en hart voor hun roepen. En als zij dat niet kunnen, maak ons dan tot hun stem. Leer ons beseffen hoe groot onze rijkdom is, hoe kostbaar de liefde die wij vinden. Dan kunnen wij niet anders dan te doen en te zijn zoals u ons bedoeld heeft. Zo bidden wij u samen.
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
En wij bidden u voor het Joodse volk, waar ook ter wereld. U hebt hen onderscheiden van de andere volkeren. Niet zozeer een voorrecht als wel een opdracht. We hebben dat nooit goed verstaan met desastreuze gevolgen in de geschiedenis. Leer ons haast maken om het tij in de geschiedenis te keren. Open ons de Torah. Neem ons misverstaan weg, opdat zij nooit meer bang hoeven te zijn. Zo bidden wij u samen. Hoor ons in de stilte. Heer, hoor en verhoor alle gebeden. In de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus nu leen en collecte voor de diaconie. Straks bij de uitgang voor de kerk. En we zingen tot slot gezang 342.
Oh,
we heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.